Vanochtend ook zonder Van New Day de ochtendzegen zullen beginnen. Maar dus daaraan moet het niet liggen. Het woord van God mogen wij op elk moment, op elke manier en ook zonder bijzondere aankondigen. Dan tot ons nemen, zoals je dat misschien zou kunnen zeggen. Dus ik groet u, broeders en zusters, beste luisteraars, Lobby Caesar. Dank u, brother, op deze zaterdagochtend met de dagteksten van deze zaterdag. En vandaag zijn de dagteksten Psalm 95, de versen 2 en 3. Laten wij hem naderen met het loflied, hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God. Laten wij hem naderen met het loflied, hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God. En de leertekst die daarop aansluit uit het Nieuwe Testament, die lezen wij vandaag uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En Paulus schrijft daar in het 15e hoofdstuk in de versen 5 en 6. De God der volharding en der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. De God der volharding en der vertroosting. Geven u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. En hierop antwoordt een vers. Indien we wandelen bij het licht van zijn vertroostend aangezicht, zien wij met vreugde dat zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Precies, dank je, broeder. God loven. Wat kan eigenlijk mooier zijn dan op de ochtend wakker te worden, blij en vol van vreugde, met een lied op de lippen en met een goed gevoel zingend de dag beginnen, vrolijk en dankbaar, nieuwsgierig wat de dag ons brengt. En misschien zullen mensen die we dan tegenkomen, ja, met een beetje verbazing naar ons kijken, omdat wij zo stralen en op ons gezicht een bijzonder glans is, en omdat ze dat niet verwachten. Niet verwachten dat iemand zingend door de straat loopt of in de tram dus een lied neuriet en zo de grijze omgeving eigenlijk een beetje kleur geeft. Zou dat niet mooi zijn? Om zo de dag te beginnen, wij allemaal. Maar velen zullen nu misschien zeggen, dominee, ik heb niet zo blij te zijn. Ook zou ik willen zingen, maar op dit moment de tonen zullen mij in de keel blijven steken. Er zijn tranen in mijn ogen, maar zeker geen glans. Ik voel niet blijheid, maar ik voel verdriet of angst of twijfel. Ik voel me onzeker of moe. Ik heb niets om God te loven. Ik kan misschien alleen klagen. En toch roepen de dagteksten ons vandaag op om te juichen en te zingen. Om God te loven en om vrolijk te zijn. Iedereen, wij allemaal samen. En niet dat God onze zorgen niet kent. Niet dat God niet weet dat wij nooit altijd met een grote glimlach op ons gezicht kunnen rondlopen. Maar God wil ons ook juist dan meer laten zien als wij op dat moment dan opmerken. Misschien de zon achter de wolken. De hand die je vasthoudt bij alle onzekerheid. De liefde die je omgeeft bij alle twijfels. De geduld die je rust geeft bij alle haast die we hebben. Het vertrouwen dat je hoop geeft op verandering. Ook zie je op dit moment nu niets bewegen. De mogelijkheden die te ontdekken zijn als wij accepteren wat we misschien niet kunnen veranderen. En dat is zoveel meer. God loven is niet de lijn voor degene waar het voor de wind gaat. Maar voor iedereen. Want ook als het leven niet perfect is. Is er liefde? Is er troost? En is er God die ons vasthoudt? Daarom laten we hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God. Amen.
Dat mij geen kwaad kan.
Laat u mij u voorgaan in het gebed. Heere God, dank u. Dank u dat u er bent, dat u zo groot bent en zo vol van liefde. Opent u mijn gezicht en opent u mijn ogen en opent u mijn hart, dat ik dat mag zien. Dat ik mag ontdekken, juist ook vandaag op deze dag, hoe goed u voor mij bent. En niet alleen, Heere God, als alles perfect is, maar juist ook dan, Heere God, als mijn hart soms zwaar is en als ik niet weet wat ik met mezelf moet beginnen en hoe mijn leven daar misschien uitziet. Misschien heb ik ook twijfels, maar Heere God, dank u wel dat u er bent. Want dat laat mij zoveel beter voelen. Ik ben niet alleen, ik ben gedragen, ik ben geliefd en u zult mij nooit alleen laten. Ik weet dat ik met u mijn weg kan gaan. Wat er ook mag gebeuren. Dank u wel dat ik deze dag weer mag zien en dat mag ervaren dat u in mijn leven bent. Dank u wel, Heere God. Dat er niets is wat groter is dan u en juist uw liefde in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel. Ik wil u loven, ik wil u prijzen, ik wil van u zingen en ik wil mijn hart laten springen en ik wil mijn hart vrolijk laten zijn. En iedereen mag het zien en horen en weten. U bent mijn God. U bent degene die mijn leven goed maakt door uw liefde, door uw Zoon Jezus Christus. Amen. Beste luisteraars, ik wens u verder nog een heel, heel goede uitzending bij Anipri FM. Dan boem Gods rijke zegen u toegewenst en een hoopvol en blije, goede, vrolijke dag voor u en de mensen om u heen.
Mijn ziel behoed. Dank u dat ik van u mag leren hoe ik leven moet. Dank u voor hen die mij omringen. Dank u voor wat mij toebehoort. Dank u voor alle kleine dingen, ieder vriendelijk.
Goedemorgen, dames en heren luisteraars. U heeft hier de techniek die in handen is van Elgin en de presentatie de Bavaria. En bij deze danken wij door meneer Lindner voor zijn bijzondere geestelijke ondersteuning. Wij hopen u via kabel 103.8 en ether 105.2 Anidri FM u het een en ander voor te houden. En de maand oktober is uitgeroepen tot de maand van de geschiedenis. Tegelijkertijd voor de hervormd gezinden is het ook de maand van de hervorming. Waarbij dus optreden als acteur zoals ze ons voorgehouden zijn. Maarten Luther, geboren 1483, gestorven 1546. Vervolgens kregen wij Johannes Calvijn, 1509 tot 1564. En Ulrich Zwingli, 1484-1531. Daar zullen we enkele bijzonderheden over deze hervormers aan u voorhouden. En vervolgens gaan wij dan over tot wat wij als onderdelen in de maand van de geschiedenis aan u zullen voorhouden. Onder andere opstand op Mariënburg, het varkentje gewassen. En vervolgens ouderen die, als het ware, in een soms moeten we voorzichtigheidshalve zeggen, in een ondervoede plek zitten waar je zou bijna willen zeggen de klappen vallen. Wij zullen nader daarop straks ingaan. We beginnen dus, zoals eerder aangegeven, kerkhervorming. En wij zullen natuurlijk ook de kleintjes bij deze niet vergeten. Oktobermaand, maand van de geschiedenis. En dan beginnen we dus met de kerkhervorming of reformatie in beweging gebracht, onder andere door Martin Luther King. Hij was dus een der revolutionairen, zoals je dat ook zou kunnen benoemen, uit de 16e eeuw. Met zijn 95 stellingen op 31 oktober 1517 als discussiestuk op de deuren van de kerk te Wittenberg. En onder de begeleiding van Karel de Vijfde werd dus een bijeenkomst gehouden. Karel de Vijfde, die bekend staat als de zoon van Philips de Schone en Johanna van Aragon, met als bijzonderheid in de naam Johanna de Waanzinnige. De Spanjaarden spreken vaak van Juana Locura. Karel de Vijfde als beschermer van het katholieke geloof. En ook nog bestuurder, of zoals sommigen zeggen, heer der Nederlanden. Andere hervormers die van zich laten horen: Johannes Calvijn, Frans kerkhervormer, mede beïnvloed door Luther. Hij schreef in 1535 zijn institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Zijn grote hervormingswerk dateert uit 1541, wat gepubliceerd werd te Genève. Zijn ideeën, ook wel het Calvinisme genoemd, zoals christelijke of wereldlijke beschouwing, door velen gebruikt, waaronder de Nederlanders in hun strijd tegen wat zij noemden de onderdrukkende last van Spanje, met als een der kenmerkende figuur Alva. En Zwingli tenslotte als de drie hervormers. Een Zwitsers kerkhervormer werd door zijn preken te Zürich zeer populair. Ernst had toch wel een ernstig meningsverschil met Luther tijdens het maar burgergodsdienstgesprek. En hij sneuvelde tijdens de Tweede Oorlog tegen de katholieken bij Kapel. Wij denken dat niet voor niets er gesproken wordt van hervorming en de maand oktober voor de gereformeerden als een bijzondere maand, als daad van wij willen de boeg anders gooien, we gooien over een ander boeg en hopen zo ook veiligstelling velen hebben, zoals u daarnet uit de drie beschrijvingen, korte beschrijvingen van de hervormers kunnen halen, wat men zoal kon gebruiken om zich te verzetten tegen bestuurders die meenden absoluut te kunnen regeren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de diverse stromingen in de protestantse godsdienstige wereld. En het lijkt ons toch wel prettig om u na deze korte impressies te laten luisteren naar een muzikaal deuntje.
Que ça se craque au riz.
Que sin yo de Talita tú
Wij vervolgen onze onderdelen zoals aangegeven met nu een interview met Nelke Nodervliet. En zij heeft onder andere het volgende gezegd. Interview maand essay. Jonge mensen hebben nog hoop op bevrijding. Nelke Nodervliet is dit jaar de essayist van de maand van de geschiedenis. Zij laat haar licht schijnen over Nederlandse opstandelingen, maar ook over mensen die tegen Nederland in opstand zijn gekomen. Opstand is een wijd thema om een essay over te schrijven. Hoe hebt u dat aangepakt? In november is mij gevraagd om dit essay te schrijven, dus ik had wel even tijd om na te denken. Na een paar weken broeden kwam ik uit bij de Franse filosoof Albert Camus. Op mijn 19e las ik zijn boek De Mens in Opstand, tussen haakjes, 1951. En het maakte diepe indruk op me. Ik heb het opgezocht in mijn boekenkast en ben het gaan herlezen. In rood had ik dubbel onderstreept: ik verzet mij, dus wij bestaan. Opstand is de motor van de geschiedenis, stelt u in navolging van Camus. Zijn tekst is de basis van mijn essay. Ons grondgebied is vaak het strijdtoneel geweest van oproer. Ik heb er een paar belangrijke opstanden uitgepikt om de uitspraken van Camus op los te laten. Te beginnen bij de strijd van de Bataven tegen de Romeinen. De Bataafse revolutie van 1795 is uw favoriete opstand. Ja, omdat de patriotten streden voor een compleet nieuw staatsbestel gebaseerd op de principes van de Franse revolutionaire, namelijk vrijheid, gelijkheid, broederschap. De patriotten wilden de maatschappij een nieuwe richting opsturen. Ze wezen niet zozeer iets af, maar ze waren ergens voor. Dit in tegenstelling tot een opportunist als Pim Fortuyn en zijn erfgenamen. Door de eeuwen heen zijn er ook onverschrokken vrouwen in opstand gekomen, onder wie de jonge moeder Maiken Wens. Ja, ze belandde als volgeling van de verboden doopsgezinden in 1573 op de brandstapel in Antwerpen. Opdat ze niet meer zou spreken, had de beul haar tong met een schroef aan haar gehemelte vastgemaakt. Als afscheid mocht Maiken haar 15-jarige zoon Adriaan een brief schrijven. Die is bewaard gebleven. Anders hadden we niet geweten van het lot van deze eenvoudige volksvrouw. U schrijft ook over de slaaf Tula, die op een plantage op Curaçao in 1791 in opstand kwam. Hij werd door de Nederlandse bewindvoerders en uitvoerders van dienstmandaat gemarteld en onthoofd. Maar pas sinds 1971 wordt hij herdacht. Dat is natuurlijk een schande en tekenend voor de Nederlandse kolonisator die het vermogen om opstand keihard te onderdrukken zag als een kwaliteit van zijn bestuur. Met de jaren veranderen onze inzichten, maar we moeten de historie niet retoucheren. We moeten met de blik van nu de geschiedenis vertellen zoals het toen is gegaan. En dan voeg ik eraan toe, zoals bijvoorbeeld de opstand te Haiti onder Toussaint Louverture, de opstandelingen van de Marons in Suriname, geleid onder andere door Baron Bouni en Joli Coeur. We gaan verder met het verhaal. In de puberteit komen mensen doorgaans voor het eerst in verzet. U zelf was niet zo'n opstandige puber, begrijp ik. Ik heb van nature een vreedzaam karakter. Maar naarmate ik ouder word, word ik uitgesprokener. Ik ben soms een lastig oud wijf. Overigens ben ik wel getuige geweest van de opstanden van mijn eigen tijd, namelijk de studentenprotesten in de jaren 60. In 1968 was ik in Parijs. Ik stond niet vooraan op de barricade, maar ik was er wel bij. En ik noem ook nog de naam van Cohen Bandi. U schrijft dat het heilige vuur van de opstand de jeugd toebehoort. Zeker. Jonge mensen die nog een heel leven te gaan hebben en niet onder de knoet van de machthebbers willen zitten, hebben nog hoop op bevrijding om hun idealen te verwezenlijken. Dit geldt voor de patriotten, maar evengoed voor de strijders van de Islamitische Staat. In Nederland valt nog maar weinig opstand te verwachten, meent u. De democratie geeft iedereen een stem, ook aan opstandelingen. Dat klopt. Het democratisch proces absorbeert het revolutionair streven. Zo zie je bijvoorbeeld dat de VVD naar rechts is opgeschoven en standpunten van Wilders heeft overgenomen. De tijd van de klassieke protestbewegingen lijkt met de komst van internet sowieso voorbij. Iedereen zit achter zijn computer. Ik denk niet dat mensen nog pamfletten zullen drukken en massaal de straat op zullen gaan. Protesteren gaat tegenwoordig via de sociale media. Veel eenvoudiger. Thank you.
strang ayun di papa. So lang amin amin tinangayo. Ete wan lisi ko no. Inoy ti ode, noy ti miode. Amang di yowani ni fujo ho. Hey yo. Yes, I am mitigado. Aki swankari na inelibi. Hibi yonde niti eh. Wankenki ko inelibi. Mousa si masra. Wankenki ko inelibi tu. Wachiri man atro amon fugade. Wachiri man atro amon.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, wij vervolgens met hoe benoem je een opstand? Met als hoofdtitel eigenlijk jouw revolutie, maar mijn staatsgreep. Waarom noemen we de 80-jarige oorlog tegenwoordig de opstand? Waarom niet de revolutie? En wat is het verschil met een staatsgreep? Thomas von der Dunk meet de gevoelstemperatuur van rebelse begrippen. Afgelopen mei was het 450 jaar geleden dat de opstand uitbrak. Wie in het Nederlands dit begrip met een hoofdletter schrijft, doelt automatisch op de opstand tegen Spanje, die we op 23 mei 1568 met de slag bij Heiligerlee laten beginnen en 80 jaar later met de vrede van Münster laten beëindigen. Die opstand zou zich namelijk gaandeweg tot een reguliere oorlog ontwikkelen en een oorlog beëindig je met een vredesverdrag. Vroeger was voor deze periode dan ook de term 80-jarige oorlog gangbaar. Maar deze is in de geschiedschrijving de laatste decennia steeds meer door de opstand verdrongen. Na de oorzaak is het gissen, maar het is duidelijk dat opstand een andere gevoelswaarde heeft dan oorlog, en wel een minder negatieve. Rebellie zien we sinds de jaren 60 overwegend als iets positiefs, als een blijk van een zelfstandige geest die zich niet door arrogante autoriteiten zomaar de wet laten voorschrijven. Dan denken wij dus aan bezetting van maagdenhuis en het optreden van Provo. Mei 1968 als opstand van de jongeren tegen de muffe bekrompenheid van de jaren 50. Ondanks alle kanttekeningen bij de uitwassen worden de culturele consequenties voor persoonlijke vrijheid en sociale gelijkheid vrij algemeen als positief beschouwd, misschien door verstokte reactionairen als Baudet. En zelfs zijn permanente professeren van het gezag valt er niet los van te zien. In vroeger jaren, toen autoriteit juist aanzien genoot, zo niet van God gegeven was, lag dat anders. Met het moderne, hyper-individuele excuus dat voel ik nu eenmaal zo, kon niet worden volstaan. Gehoorzaamheid jegens de overheid was onderdanenplicht nummer 1. Opstandigheid vergde grondige legitimatie, wat in de jaren na 1568 in omvangrijke geschriften resulteerde, die bezwoeren dat het toch echt aan de anderen lag, dat het Philips de Tweede en de zijnen waren die volledig de bocht uit waren gevlogen. Net als de reformatie of hervorming moest ook de opstand gepresenteerd worden als herstel van een door de Spanjaarden geschonden oud sociaal contract. Niet als iets gloednieuws. Nog in 1940 was het gegeven dat de overheid gehoorzaamd moest worden iets waarmee in gereformeerde kring hevig geworsteld werd. Alleen was de vaststelling dat Hitler met de Duitse aanval illegaal de orde geschonden had, wat minder moeilijk dan in het geval van Philips II, die de Nederlanden keurig had geërfd van zijn vader Karel de Vijfde. Vandaag de dag begint bij het begrip opstand menig hart sneller te kloppen dan voorheen. Onderdrukking rechtvaardig opstand, zelfs als er niet concreet een bestaande overeenkomst geschonden is. Weinigen zullen zich nu nog richten naar het advies dat Luther in 1525 de opstandige boeren in Duitsland gaf, namelijk om zich ertoe te beperken om voor de beëindiging van hun uitbuiting door de boven hen gestelde te bidden. Daarvoor is in het Westen het fundamenteel begrip van gelijkheid inmiddels te sterk in onze morele genen verankerd. En u luistert even naar een muzikaal onderbreking om zo vervolgens het slotakkoord van dit verhaal aan te horen.
Yeah.
Met als onderdeel onmondige kinderen. Anders dan met het begrip opstand is het met het begrip oorlog gesteld. Hier gaat het met de waarderingscijfers precies omgekeerd. Had oorlog vroeger iets heroïs en werden daarom onze stadhouders en zeehelden met straatnamen en standbeelden gevierd. In de loop van de 20e eeuw is daarin danig de klad gekomen. Twee wereldoorlogen hebben ervoor gezorgd dat in Europa zulk militarisme in een kwade reuk is komen te staan. Een leger is er niet meer ter vermeerdering van de nationale glorie, maar hooguit voor zelfverdediging in geval van grote nood. Zeker voor een klein land als Nederland staat dat voorop. Oorlog voeren is iets voor enige grote landen, niet voor ons. Dus als we er vandaag toch eentje voeren, vergt juist dat uitgebreide legitimatie en noemen we het anders. Dus moet goed onderbouwd worden. Wordt met legitimatie bedoeld. Humanitaire missie is tegenwoordig een favoriete term. Wij plegen geen militair geweld vanuit een gedateerde behoefte aan heroïek. Maar als bijproduct van onze oneindige medemenselijkheid. Als opmaat tot je bestaan als zelfstandige natie wil je dus liever ook geen oorlog op je geweten hebben. 70 jaar geleden spraken we ook eufemistisch van politionele actie in Indonesië, waar neocoloniale heroveringskrijg meer op zijn plaats zou zijn geweest. Het past bij onze neiging om een nationale opstand die zich tegen onszelf keert niet als een zaak van politiek te beschouwen, maar als een van politie. Dat gold al voor de Belgen in 1830, die door Willem de Eerste, koning Willem de Eerste moeten we dan beter zeggen, in der tijd evenzeer als onmondige kinderen werden beschouwd als de Javanen door Den Haag een eeuw nadien. Wij voerden hier geen oorlog, wij handhaafden slechts de orde. Wel, de orde handhaven, dat deed de hertog van Alva ook al in 1568. De ene opstand is de andere niet. En dat geldt ook voor de beide opstanden uit mei, die dit jaar met een rond jubileum herdacht konden worden. Die van 1568 was in zijn politieke consequenties groter. Die van 1968 misschien in zijn maatschappelijke context. Het was ook de eerste die men vooral in culturele termen duiden kan, hoewel het culturele aspect aan eerdere opstanden niet vreemd was. De grote wereldrevoluties zoals 1789, 1848, 1917 en 1949 gingen niet alleen met een eigen taalgebruik gepaard, maar onderscheiden zich ook door uiterlijkheden zeer bewust van de gevestigde orde. Namelijk wat het spijkerpak in 1968 was, waren de sans-culotten bij de Franse revolutie en nu nog door Kim Jong-un gedragen Mao-pakken bij de Chinese revolutie. Het slotakkoord in 1949.